Meet ik wel het woord van de Heere met u openen en wel in Matthäus 23, de verzen 36 tot 46. We gaan het vanmorgen hebben over uw wil geschieden. Het is goed om te kijken hoe de Heer Jezus omgaat met de wil van God. Matthäus 26 vanaf vers 36. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Getsemane heette en zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer beangstigd te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wil. Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en zei tegen Petrus, kunt u dan nog niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw voor de derde keer ging hij heen en bad, mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. Toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar gerust verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van de zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt, is daarbij, dichtbij. Tot zover. Lezen we zondag 49 van de catechismus. Dat is vraag en antwoord 124. En er wordt de vraag gesteld in zondag 49, vraag 124. Wat is de derde bede? Antwoord, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dat wil zeggen, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil prijsgeven. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzamen. Opdat aldus ieder zijn opdracht en roeping even gewillig en getrouw mag vervullen als de engelen in de hemel. Lezen wij ook zondag 49 uit het boekje voor de kinderen van dokter Verboom. En er wordt als eerste de vraag gesteld, wat staat er in het derde gebed? Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Wat bidden we dan? Heere, wilt u ervoor zorgen dat we niet doen wat we zelf willen, maar wat u wilt? En wat bidden we nog meer? Heere, geef dat we u altijd mogen dienen. Hoe moeten we de Heere dienen? Trouw, net zoals de engelen in de hemel. Uw wil geschieden. Als eerste een gebed wat nodig is. Als tweede een gebed om Gods wil te doen. Als derde een gebed om Gods leiding in je leven. En als vierde een gebed om te buigen onder Gods wil. Kinderen, ik begin bij jullie. Jullie hebben vast wel eens iemand gezien die op een paard aan het rijden was. Nou, als je zo'n paard ziet lopen, hè, met zo'n ruiter erop. Wie bepaalt dan waar dat paard heen gaat? Bepaalt dat paard dat? Ik heb zin om naar rechts te gaan, zegt het paard, dus ik ga naar rechts. Of het paard zegt, ik heb zin om naar links te gaan, dus ik ga naar links. En daar zie ik een mooi grasveldje met lekker groen gras. Daar ga ik eens eten. Wat denken jullie? Bepaalt dat paard waarheen ze gaan? Nee, zeg je, natuurlijk niet. De ruiter op het paard, die bepaalt waar we heen gaan. En hoe weet het paard dan waar die naartoe moet? Hoe weet het paard waar die dan naartoe moet lopen? Nou, als je kijkt naar de handen van de ruiter, die zit op dat paard, dan zie je dat hij een teugel in handen heeft. En met die teugels kan hij het paard sturen. Als ze naar links trekt aan de teugels, dan gaan ze naar links. En als ze naar rechts trekt aan de teugels, gaat het paard naar rechts. Nou, zo is het ook een beetje bij jou. Eigenlijk zijn wij net als een paard die een ruiter op onze rug heeft zitten. En of de Heer is de ruiter die op je rug zit, die jou stuurt waarheen hij wil, of je hebt de duivel op je rug zitten. En laat je je sturen door hem, waarheen hij wil. Nou, de duivel is een ruiter die de teugels heel loslaat. Hij laat het paard lopen waar het paard zelf heen wil. En zolang je maar uit de buurt van de Heere blijft, laat hij je vrij lopen. En je voelt de duivel pas aan je teugels trekken wanneer je te dicht in de buurt van de Heere komt. En dan probeert hij je bij de Heere weg te sturen. En de Heere? Nou, de Heere is een ruiter die de teugels stevig in handen houdt. Ja, hij geeft je de vrije teugel als je op de rechte weg loopt, als je dicht bij hem blijft. Maar zodra je van de rechte weg afdreigt te raken, pakt de Heere je teugels en stuurt hij je bij, zodat je op de rechte weg blijft lopen. En als je dan op een kruispunt aankomt, nou, dan gebruikt de Heere de teugels om je de kant op te sturen die hij wil. En dus als we met het Onze Vader bidden, uw wil geschieden, dan bidden we of de Heere de ruiter van ons leven wil zijn. Dan bidden we, Heere, wilt u mijn leven sturen, zodat ik dicht in de buurt van u leef. Zodat ik leef zoals u dat wil, dicht bij u. Wilt u de teugels van mijn leven in uw handen nemen? En wilt u mij leiden? En wilt u mij sturen? Dus als de Heer Jezus ons leert bidden, uw wil geschieden, dan leert hij ons om te vragen of God de ruiter van ons leven wil zijn. Maar zeg je, wat betekent dat dan? Wat betekent dat als God de ruiter is die je leven leidt en die je leven bestuurt? Nou, het eerste wat je daarover moet zeggen is dat het blijkbaar niet vanzelfsprekend is dat je je laat leiden en sturen door de Heer. Nou, als de Heer Jezus ons leert bidden, uw wil geschieden, dan is dat iets waar we om moeten vragen. Uit onszelf laten we ons niet leiden door de Heer. Uit onszelf doen we de wil van de Heer niet. En ik denk eigenlijk dat ik dat vanmorgen helemaal niet hoef uit te leggen. Je hoeft alleen maar naar het wereldtoneel te kijken. Naar alle oorlogen die er zijn. Naar alle landen waar minderheden onderdrukt worden en christenen vervolgd. Naar alle criminaliteit en geweld wat er is op deze wereld. Naar wat er pas allemaal openbaar gekomen is over machtige mensen die bij dat netwerk van Epstein betrokken waren. Als je rondkijkt in deze wereld, dan is er heel veel wat niet is zoals God wil. Daarom bidden we het, uw wil geschieden. Verander de wereld. Stop al dat kwaad wat er in de wereld gebeurt. En laat uw wil gebeuren in deze wereld. Maar we bidden dat gebed niet alleen voor de wereld om ons heen. We hebben dat gebed net zo goed nodig voor ons leven. Als wij ons leven leggen naar hoe God mensen bedoeld heeft in het paradijs. Of als we ons leven leggen naast het leven van de Heer Jezus, die heeft laten zien hoe het eruit ziet als je echt helemaal tot eer van God leeft, naar Gods wil, dan denk ik dat iedereen wel aanvoelt hoe nodig we dat gebed hebben. Als je kijkt naar hoe de Heer Jezus alles over had voor God, als je kijkt naar hoe hij de weg ging die God de Vader hem wees, ook al bracht hem dat lijden, ook al bracht hem dat de dood, als je kijkt naar hoe hij in alles op God gericht was, de Heer Jezus, hij leefde helemaal tot eer van God. En als je je daarmee vergelijkt, wat schieten we dan veel tekort? Wat hebben we dit gebed dan nodig? Heere, leer ons om uw wil te doen. Neem, Heere, de teugels van mijn leven in handen. En leid mij en stuur mij, zodat ik ga doen wat u wil. Ja, misschien knik je vanmorgen wel heel instemmend. Ja, zeg je, onbekeerde mensen, mensen die nog zonder de Heer leven, die hebben dit gebed nodig. Uw wil geschieden, leer mij om uw wil te doen. Maar als je met de Heer leeft, toch niet? Nou, er zijn inderdaad christenen, met name in evangelische hoek, die dat zeggen. Dat je dit gebed niet meer nodig hebt als je wedergeboren bent. Als je een born again Christian bent, als je maar dicht genoeg bij de Heere leeft, zeggen ze, nou dan gaat dat vanzelf. Dan doe je vanzelf de wil van de Heere. Maar soms kom ik die gedachte ook tegen in rechtsbevindelijke hoek. Als je een waar kind van God bent, als je echt wedergeboren bent, als je een nieuw hart dan hebt, dan gaat het leven met de Heere vanzelf. Als je een nieuw hart hebt, ga je ook op een nieuwe manier leven. Dan ga je als vanzelf willen wat God wil. En ik hoop dat u aanvoelt wat het probleem hiermee is. Want als je dit zegt en dit gelooft, en je komt er bij jezelf achter dat jij dingen doet die helemaal niet naar de wil van God zijn, of dat het doen van de wil van God niet vanzelf gaat, en dan roept dat meteen dus de vraag op, ben ik wel echt wedergeboren? Als er bij een echt wedergeboren christen het leven met de Heere vanzelf gaat, ja, dan is er met mij wat mis. Als het bij mij niet vanzelf gaat. Dat kan leiden tot geloofsonzekerheid. Het kan er zelfs toe leiden dat mensen die het van de Heere Jezus verwachten, zich niet als kind van de Heere durven zien. Omdat bij hen het leven naar de wil van God niet vanzelf gaat. Nou, dat is niet hoe de catechismus erover spreekt. De catechismus behandelt het Onze Vader in het stuk van de dankbaarheid. De catechismus ziet het Onze Vader dus als een gebed voor mensen die weten van de verlossing van Christus. Daarmee wil de catechismus zeggen, ook als je de Heere mag kennen, heb je dit gebed nodig. Ook als je de Heere mag kennen, heb je het nodig om te bidden, uw wil geschieden. En trouwens, daar hoef je niet voor naar de catechismus te kijken, je kunt ook kijken naar de Heer Jezus. Want aan wie leert de Heer Jezus dit gebed? Hij leert het aan zijn discipelen. Mensen die hem al kennen en met hem leven. En ook Paulus in Romeinen 7 die laat zien dat als je met de Heere leeft, dat het leven met de Heere dan niet vanzelf gaat. Dat je dan niet als vanzelf doet alles wat de Heere wil. Nee, sterker nog zegt Paulus in Romeinen 7, het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. En het verkeerde wat ik niet wil doen, ja, dat doe ik wel. Ook als je de Heere mag kennen, dan doen we uit onszelf niet wat God wil, maar vaak het tegenovergestelde. En je verlangt wel om naar Gods wil te leven. Om op de Heere gericht te zijn en te doen wat Hij van je wil. Maar ondanks dat je het graag wil, lukt het maar al te vaak niet. En het gaat al zeker niet vanzelf. Ook als we de Heere kennen, hebben we het nodig om te bidden, uw wil geschieden. Daarom, als je de Heere mag kennen vanmorgen, bid je dit gebed nog? Heb je het nog nodig dat de Heere jou leert om zijn wil te doen? Want ik ben bang dat als je dit gebed niet meer bidt, dat dat te zien is in je leven. Als jij niet meer actief bidt of de Heere jou zijn wil leren, dan ben ik bang dat je hier vanmorgen zit verachterd in de genade. Dan zou het zomaar kunnen dat je leven met de Heere oppervlakkig geworden is. En dat je niet meer dicht bij de Heere leeft. En dat je ook zijn wil niet meer zo doet in je leven. Want het zit niet in ons om Gods wil te doen. We hebben het gebed nodig, uw wil geschieden. Heere, leer mij uw wil te doen. Zonder het gebed, zonder dat de Heer het ons leert zijn wil te doen. Zonder dat dwalen we af bij de Heer. En doen we zijn wil niet. Dat brengt ons bij als tweede punt. Een gebed om Gods wil te doen. Nou, nu we gezien hebben dat we het gebed uw wil geschieden nodig hebben, is het goed om na te denken over de vraag wat dat dan inhoudt om naar Gods wil te leven. En wat houdt het nou in om Gods wil te doen? Wat houdt het in om God als de ruiter te hebben die je leven leidt en bestuurt? Nou, als je in de Bijbel daarnaar gaat kijken, dan valt als eerst op dat de Heer heel duidelijk is over dingen die hij niet wil. En de 10 geboden klinkt een paar keer, gij zult niet. En ook in andere Bijbelgedeeltes wijst de Heer op zonden waarvan hij niet wil dat wij die doen. En dus als je bidt, laat uw wil gebeuren, dan bid je of de Heer je wil helpen om de dingen niet te doen die hij niet wil. Als je bidt, uw wil geschieden, dan bid je, Heer, overtuig me ervan dat uw geboden goed zijn. Geef dat ik de zonde lelijk ga vinden, dat ik die niet meer wil doen. Geef dat ik de zonde uit de weg zal gaan, dat ik er niet meer aan toe zal geven, dat ik tegen de zonde zal strijden. Geef me de kracht, Heer, om nee te zeggen tegen de zonde. Om niet te doen wat ik wil, maar om te doen wat u wil. Mijn grote vraag vanmorgen is natuurlijk, wil ik dat? Wil ik afstand nemen van de zonde? Wil ik daartegen strijden? Wil ik met de zonde die er in mijn leven zijn breken? Als je bidt, laat mij uw wil doen, ben ik dan echt bereid mijn eigen opvattingen over wat kan en niet kan aan de kant te zetten? Ben ik dan echt bereid om naar de wil van de Heer te gaan leven? Of bidden we het zonder dat we het echt willen? Als we het hebben over Gods wil, dan gaat het natuurlijk niet alleen over dat je bepaalde dingen niet doet. Gods wil gaat vooral over wat God wel wil dat je doet. Hoe Hij wil dat wij leven zullen. Nou, wat is dan het allerbelangrijkste wat je in de Bijbel tegenkomt wat God wil? Nou, het allerbelangrijkste wat de Bijbel vertelt over wat God wil, is dat God wil dat wij behouden worden. In 2 Petrus 3 vers 9 staat, de Heere vertraagt de belofte niet zoals sommigen dat traagheid achten. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan. Maar hij wil dat alle tot bekering komen. En God wil niet, schrijft Petrus, dat er mensen verloren gaan. En hij wil dat alle mensen naar hem toe komen. Dat alle mensen zich keren tot hem. In 1 Timotheus 2 vers 3 en 4 schrijft Paulus dat ook. Want het is goed en welvallig in de ogen van God onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden. En die wil dat alle mensen tot de kennis van de waarheid komen. God wil, schrijft Paulus, dat alle mensen zalig worden. En dat alle mensen horen over de Heer Jezus en door hem behouden worden. God wil dat jij behouden wordt. God wil jou de zaligheid geven. God wil dat je naar hem toe gaat en door hem gered wordt. Dat is de wil van God. Dus als jij komt tot hem met de vraag of hij jou zalig wil maken, of hij jou tot zijn kind wil maken, als je zo naar God toekomt, dan doe je de wil van God. Het is nooit de vraag of God jou wel zalig wil maken. Of hij jou wel wil ontvangen. Of hij jou wel wil vergeven. Of hij jou wel tot zijn kind wil maken. De Bijbel zegt, dat wil hij. God wil dat jij zalig wordt. Je gaat nooit verloren omdat God jou niet wil. De enige manier om verloren te gaan is omdat jij God niet wil. Omdat jij bij hem wegblijft. Omdat jij niet tot hem wou komen. Omdat jij niet voor hem wou buigen. Nou, als je verloren gaat, dan ligt dat aan jezelf. Het ligt niet aan God. Hij wil dat jij zalig wordt. En daarom roep ik je vanmorgen vrijmoedig op. Als je de Heer nog niet kent, kom dan vanmorgen tot hem. Kom tot de Heer Jezus en je zult zalig zijn. Het is zijn wil om ook jou zalig te maken. Het is zijn wil dat jij gaat delen in het offer van Christus. Het is zijn wil om jou voor eeuwig bij zich te hebben. Kom dan vanmorgen. Als je nog nooit gekomen bent. Kom dan. Verzet je niet langer tegen wat de Heere wil. Maar kom. Als hij je roept. En laat je zalig maken. Nou, als de Heere de ruiter wordt van je leven. Dan is dat het eerste wat hij doet. Dan stuurt hij je naar Christus. Dan laat hij je zien wie Christus is. Dan ga je het van Christus verwachten als je zalig maken. Ja, en verder. Nou, verder noemt de Bijbel dat het Gods wil is dat wij heilig gaan leven voor hem. Dat we een leven gaan leiden wat op God gericht is. Dat we een leven gaan leiden wat tot eer van God is. En de Bijbel die gebruikt daar het beeld van de opstanding voor. Het is Gods wil dat we sterven aan de zonde. Dat we de zonde niet meer doen. En dat we vervolgens opstaan om een nieuw leven te leiden. Een leven wat op God gericht is. Een leven waarin we de wil van God doen. Een leven waarin we lijken op de Heer Jezus Christus. En als er iemand is geweest die ons heeft laten zien hoe dat eruit ziet, dan is het Christus wel. En als je leest in de Bijbel, lees dan regelmatig de geschiedenissen over de Heer Jezus. En als je die geschiedenissen over de Heer Jezus leest, stel jezelf dan maar de vraag. Hoe is Hij, de Heer Jezus? Hoe leeft Hij nu? Welke keuzes maakt hij? Hoe gaat hij met mensen om? Wat heeft hij over voor God? Hoe laat hij zijn leven door God bepalen? Vraag het jezelf dan maar af. Hoe zou dat er nou uit gaan zien? Als ik in mijn leven meer op hem zou gaan lijken. Als ik meer zou gaan leven zoals hij geleefd heeft. Als mijn karakter meer zou worden als zijn karakter. Wat zou dat betekenen voor wat ik doe? Wat ik niet doe? Wat zou dat betekenen voor hoe ik mijn tijd besteed? Wat zou dat betekenen voor hoe ik met anderen omga? Wat zou dat betekenen voor wat ik verwacht in mijn leven? Wat zou dat betekenen voor mijn leven met God? Met dat in je achterhoofd en te gaan bidden. O, zo maak mij uw beeld gelijk. Heere, laat mij meer lijken op de Heer Jezus. Vorm mij, zodat ik meer word zoals Hij is. Heere, laat uw wil geschieden in mijn leven. Leer mij meer worden als Jezus, gericht op u en gericht op uw eer. Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe leid je nu een leven wat aan de Heere toegewijd is? Nou, onze catechismus zegt dat ieder zijn opdracht en roeping even gewillig en getrouw mag vervullen als de engelen in de hemel. Nou, zag je die aankomen? En wij denken bij het geestelijke leven vaak vooral aan Bijbel lezen en bidden en naar de kerk gaan en Bijbelstudie doen en een preek of een lezing luisteren of maar je werk. Ja, en toch is dat heel Bijbels en heel gereformeerd. En toen God de mens schiep in Genesis 1 en 2, wat geeft hij dan als, aan Adam als taak? Hoe moeten de mensen in het paradijs dan leven? Hoe moeten ze hem dan de eer geven? Nou, door de Hof van Eden te bebouwen. Adam geeft in het paradijs God de eer door trouw de opdracht uit te voeren die God hem gegeven had. Zijn werk als tuinman, de Hof van Eden te bebouwen. Dus je werk is geen noodzakelijk kwaad, omdat je nu eenmaal geld nodig hebt om te kunnen leven. Nee, als christen zie je je werk als een roeping. God geeft jou een plek in de samenleving. God roept jou om werk te doen wat tot nut van de samenleving is. Door trouw en ijverig je werk te doen, leef je tot eer van God. En dat roept natuurlijk wel een vraag op. Hè? Kan ik mijn werk zien als roeping van de Heere? Ik ben zelf werkzaam geweest in de bankensector. Nou, ik vond dat altijd best wel een lastige vraag. Is dit nog goed voor de samenleving? Is dit nog goed voor de klanten wat we aan het doen zijn? Of gaat het vooral om zoveel mogelijk geld te verdienen? We leven in een tijd waarin er heel veel beroepen zijn waarbij het niet meer gaat om iets goeds doen voor de samenleving of voor de klanten. Ja, zelfs zodanig dat economen daar een term voor hebben. Bullshit jobs. Banen die geen waarde toevoegen aan het echte leven van mensen. Ja, mijn vraag zou zijn, als je zo'n baan hebt, ja, kan dat wel als christen? Kan ik mijn werk, wat ik heb, zien als een roeping waartoe God mij roept? Ja, als mijn werk een belangrijke manier is om God de eer te geven in mijn leven. Ja, kan ik dan mijn werk nog wel blijven doen? Het werk wat ik doe. En dan weet ik ook wel, er valt veel meer over te zeggen dan waar vanmorgen tijd voor is. Maar laten we het onszelf wel als een vraag stellen. Wat draagt mijn werk bij? Aan het goede voor mijn naast of het goede voor de samenleving? Kan ik mijn werk zien als een roeping die God mij geeft? En zo niet, heb ik dan de mogelijkheid om ander werk te gaan doen? Wat wel waardevol is. Werk wat ik wel zou kunnen zien als een roeping die God mij geeft. Ik denk dat meer stilstaan bij wat ons werk waardevol maakt. Dat dat heel belangrijk is. Ook als het gaat om ons te motiveren om het werk wat we mogen hebben te doen. Kijk, een flink salaris hebben is leuk. Maar hoe hoog je salaris ook is, uiteindelijk went het. En salaris is een slechte motivator om je werk met vreugde te doen. En waardering van je werkgever en van je collega's is goed. Dat hebben we ook nodig als mensen om een stukje waardering te krijgen voor het werk wat we doen. Maar als motivering om ons werk te doen is het maar een kale en wat lege motivering. Terwijl als je weet wat jouw werk voor goeds doet voor je naasten en voor de samenleving. En dat motiveert veel meer dan al die andere motivatorfactoren. Als christenen worden we geroepen om ons werk te doen als een roeping die God ons geeft om iets goeds te doen voor onze naasten en voor de samenleving. En ik denk dat dat echt kan veranderen hoe je je werk doet. Als je dan verzekeringen verkoopt, als voorbeeld, dan kijk je niet naar welke verzekering kan ik verkopen zodat ik de meeste provisie krijg. Maar dan wordt de vraag, welke verzekering is voor mijn klant de beste? Hoe dien ik mijn klant het meest? En als je als bouwvakker dan een klus aan het doen bent, dan denk je niet, hoe kan ik het zo snel en zo makkelijk mogelijk doen, zodat ik zo snel mogelijk klaar ben en naar de volgende klus kan, zodat ik het meest kan verdienen. Maar dan probeer je je opdracht zo goed en zo mooi mogelijk te maken. Omdat je het doet om je opdrachtgevers iets moois te geven. En als je dan in de thuiszorg werkt, dan doe je niet al je handelingen zo snel mogelijk zonder een praatje aan te knopen. Want voor je weet kost zo'n praatje weer meer tijd dan dat je hebt. Maar dan toon je wel interesse in je zorgvrager. Knoop je wel een praatje aan. Want je doet je werk niet voor je baas of voor het geld. Je probeert je werk te doen omdat het goed is voor je naaste. Omdat het goed is voor die zorgvrager bij wie je bent. Ja, als christen is het goed om af en toe een stapje terug te zetten. En jezelf de vraag te stellen, ja, wat draagt mijn werk bij aan de samenleving? Hoe is mijn werk nu goed voor mijn naaste? Om je vervolgens af te vragen, is dat nog wat mij drijft? En als me dat drijft, hoe kan ik dat dan meer doen? Hoe kan ik dat dan beter doen? Welke mogelijkheden biedt mijn werk mij om iets goeds te doen voor mijn naaste? Of voor de samenleving? Om die mogelijkheden dan vervolgens ook zo maximaal mogelijk te benutten. Een christen doet zijn werk als roeping van God tot Gods eer. En je begrijpt, dat geldt niet alleen voor je werk buitenshuis. Dat geldt net zo goed voor je werk in het gezin als vader of als moeder. En laten we ook daar die reflectievraag stellen aan onszelf. En God geeft mij de taak gegeven om voor mijn kinderen te zorgen en mijn kinderen op te voeden. Nou, wat zou God nu van mij willen? Hoe zou Hij willen dat ik met mijn kinderen omga? Wat zou Hij nu willen dat ik mijn kinderen mee zou geven? En wat voor waardevols doe ik eigenlijk als ik tijd maak om bij mijn kinderen te zijn? En stel jezelf het ook als vraag voor alle andere taken die je hebt, of het ambt wat je vervult. Wat maakt het ambt of wat maakt de taak die ik heb nu nuttig? Hoe is dit nu tot nut van mijn naaste? Hoe is dit nu tot nut van de samenleving of van de kerk? En wat voor goeds doe ik ermee? Waar roept de Heer mij toe met deze taak of met dit ambt? Zodat we daarop zouden inzetten. Zodat we ons daardoor zouden laten motiveren. Zodat ons werk, onze taak in het gezin, ons ambt en al die andere taken die we hebben, dat we die uitvoeren als een roeping die de Heer ons geeft. En Martin Luther King, die eens sprak voor een groep mensen aan de onderkant van de samenleving, die heeft het eens zo gezegd. Als een man geroepen is om stratenveger te zijn, dan moet hij de straten vegen zoals Michelangelo schildert, zoals Beethoven componeert of zoals Shakespeare poëzie schrijft. Hij moet het zo goed doen dat hemel en aarde pauzeren om te zeggen, hier leefde een groot stratenveger die zijn werk uitstekend deed. Nou, dat is waar we om vragen als we bidden, uw wil geschieden. Dan bidden we of we alles in ons leven mogen doen tot eer van God. Dat brengt ons bij ons derde punt, een gebed om Gods leiding in ons leven. Goed, zeg je, ik snap hoe het zit met Gods wil, als het gaat om de zonde, niet doen. Dat het Gods wil is dat ik voor Hem leef, ook je werk en zo. Maar ik wil graag in alles Gods wil doen. Hoe weet ik nu wat Gods wil is als ik een keuze moet maken in mijn leven? Als je op school zit en een profiel moet kiezen, hoe weet ik dan wat Gods wil is? Of als ik een opleiding moet kiezen, wat is dan Gods wil? Dat ik een jongen of een meisje leuk vind. Ik wil hem of haar om verkering vragen. Hoe weet ik dan of dat de wil van de Heer is of niet? Dus nadenken om een ander huis te kopen en te verhuizen. Hoe weet ik dan of dat de wil van de Heer is? Zo kun je nog wel even verder gaan. In het leven staan we regelmatig voor keuzes. Hoe weet ik nou met die keuzes die ik te maken heb, hoe weet ik dan wat de wil van de Heer is? Want ja, als je met de Heer leeft, wil je hem toch in alles betrekken, toch? Wil je in alles zijn wil doen? Dan maak je je keuzes biddend. In het verlangen dat je mag doen wat de Heer wil. Nou, als je dat nou gedaan hebt, je hebt je keuze voorgelegd aan de Heer. Hoe weet ik dan wat de wil van de Heer is? Hoe weet ik dan wat de Heer wil dat ik doen zou? Nou, dat is een goede vraag. Het eerste wat je kunt doen is kijken naar de Bijbel. Ja, als er op jouw lijstje met mogelijke opties dingen staan die ingaan tegen de Bijbel, nou, dan weet je direct, die kan ik schrappen. Nou, als je aan het nadenken bent over welk beroep je wil gaan doen, nou, dan kun je bijvoorbeeld het beroep van prostituee wel schrappen. He, dat is niet wat de Heer goed vindt. Daar is de Bijbel duidelijk over. Dat is een extreem voorbeeld, maar ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel. Nou, als je een keuze moet maken, kun je alle opties die God in de Bijbel verbiedt direct schrappen. Want daarvan kun je zeker zijn dat die niet naar de wil van God zijn. Ja, wat als je dan nog meerdere opties overhoudt? Wat nu, als je twijfelt tussen twee profielen op school en met beide profielen kun je iets gaan doen wat niet ingaat tegen de Bijbel. En met beide profielen kun je werk gaan doen wat tot nut is van je naast of van de samenleving. Hoe weet ik dan welk van die twee profielen de Heere wil die ik kiezen zal? Nou, kijk dan als tweede naar de talenten die God je gegeven heeft. God heeft jou gemaakt. Als jij in bepaalde dingen niet zo goed bent, dan komt dat omdat God jou zo gemaakt heeft. En als je in bepaalde dingen wel goed bent, nou, dan is dat omdat de Heere jou die talenten gegeven heeft. Kijk daarom naar de talenten die de Heere je gegeven heeft. Welke keuze past nu het beste bij de talenten die de Heere mij gegeven heeft? En als er dan nog steeds meerdere mogelijkheden zijn, kijk dan als derde ook naar de deuren die de Heere open en dicht doet. En soms doet de Heer een deur dicht. En je dacht bijvoorbeeld, ik moet die ene studie gaan volgen. En je meldt je aan voor die opleiding en opleiding vol. De Heer doet een deur dicht. Of soms gaat er juist een deur open. Je overweegt om voor een werk te veranderen. En opeens zie je in de krant een vacature van een baan waar je nog nooit aan gedacht had, maar die je direct aanspreekt. Nou, als zoiets gebeurt, dan mag je daar best de hand van de Heer in zien. De Heer die een deur opent. Let op de deuren die de Heer opent of die de Heer sluit. Dat kan je helpen om een keuze te maken. En als vierde, luister ook naar de mening van mensen om je heen die dicht bij de Heer leven. Zij kunnen je vragen stellen waar je misschien zelf niet aan gedacht had. Ze hebben misschien wel inzichten die je bij je keuze kunnen helpen. En zeker iemand die al wat langer met de Heer leeft, die heeft heel wat meer levenservaring in het leven met de Heer dan jij hebt. Luisteren naar hun raad kan je helpen om een goede keuze te maken. En als vijfde, luister ook naar het antwoord wat de Heer je geeft. En soms, als je ergens om gebeden hebt, geeft de Heer heel concreet een antwoord. Je hebt net gebeden en je leest een gedeelte uit de Bijbel wat aan de beurt is. En in dat gedeelte geeft de Heer precies het antwoord op de vraag waar jij mee loopt. Of je gaat naar de kerk en de dominee weet helemaal niet wat jou bezighoudt. Maar in de preek gaat het precies over waar jij mee zit. En de Heer geeft je een antwoord. Of iemand stuurt je zomaar een appje met een Bijbeltekst. Of je ziet een tekst op iemands status of iemand zegt wat tegen je. En opeens is het duidelijk voor je. Dit is wat ik moet doen. Maar soms wijst de Heer ook op die manier de weg. Doet hij niet altijd? Als hij dat doet, luister daar dan ook naar. Bidden, luisteren naar de Bijbel, kijken naar je talenten, kijken welke deuren de Heer opent en sluit, luisteren naar de raad van mensen die dicht bij de Heer leven en luisteren naar Gods stem als hij spreekt. Dat is de manier waarop de Heer ons zijn wil laat zien. Ja, en wat als er dan nog steeds keuzes openstaan? Ja, dan mag je gewoon een keuze maken. Tenzij dat de Heer heel duidelijk in een bepaalde richting wijst, hebben wij de vrijheid om te kiezen uit alle opties die niet tegen het woord van God ingaan. Dus als je een meisje leuk vindt wat kerkelijk betrokken is en wat goed bij je past, dan mag je haar na het in het gebed aan de Heer voorgelegd hebben best vragen. Zonder dat je bang hoeft te zijn dat je ingaat tegen de wil van God. En als je een huis op het oog hebt, dan mag je nadat je het in het gebed aan de Heer voorgelegd hebt en je eigen hart onderzocht hebt of er geen onbijbelse redenen zijn zoals hebzucht of hoogmoed, en dan mag je dat huis best kopen, zonder bang te hoeven zijn dat je ingaat tegen de wil van de Heer. En nadat we het in het gebed aan de Heer voorleggen, mogen we vrijmoedig kiezen tussen alle opties die niet strijdig zijn met wat de Bijbel zegt. En als God dan toch wat anders met je voor had, dan laat hij dat huis wel weten. En dat is het ontspannende. We mogen vertrouwen dat als we in afhankelijkheid van de Heere leven, dat Hij zelf er wel voor zorgen zal dat zijn wil in ons leven gebeurt. En zelfs al zouden we een verkeerde keuze gemaakt hebben. Je vraagt een meisje om verkering waarvan de Heere niet wil dat je daar de rest van je leven mee doorbrengt. Nou, dan zorgt Hij zelf al dat het uitgaat. En dat je verkering krijgt met dat andere meisje die Hij voor jou bestemd heeft. Of als je een profiel kiest, terwijl de Heere wil dat je een beroep gaat doen waar je een ander profiel voor nodig hebt. Nou, dan zorgt Hij er zelf al voor dat je bij het goede profiel uitkomt. Dat je op een andere manier uitkomt bij het beroep waarvan Hij wil dat je het gaat doen. Als we bidden om Gods wil, dan mogen we dat doen met het vertrouwen dat de Heere zelf zorgen zal. Dat we uitkomen bij waar Hij ons hebben wil. Dat brengt ons bij ons vierde punt. Een gebed om te buigen onder Gods wil. Ja, zeg je, het is allemaal nogal wat je zegt. Eigenlijk zeg je dat ik in alles moet doen wat God wil. Ongeacht wat ik zelf wil. Dat is nogal wat. Nou, dat is het zeker. En dat kan soms heel moeilijk zijn. En soms vraagt de Heer keuzes van je. Of soms laat hij dingen gebeuren in je leven die botsen met wat jij wil. En je zult je werk maar kwijtraken wat je altijd met plezier deed. Ja, dat is dan blijkbaar de wil van de Heer. Maar wat kan dat botsen met wat je zelf wil? Of iemand van wie je houdt, die sterft. Dat is dan een soort van de wil van de Heer. Maar wat kan dat botsen met wat je zelf wil? Of je zomaar een ongeneeslijke ziekte krijgen. En je zegt, ja, de Heer staat erboven. Het is blijkbaar een soort van zijn wil, maar ik wil dit helemaal niet. De catechismus die noemt dat je eigen wil prijsgeven. En Gods wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzamen. Maar je voelt aan, dat is best moeilijk. Als de Heer iets doet wat je niet wil, dan is het best moeilijk om niet tegen de Heer te zeggen, nee, Heer, dit niet, alsjeblieft, dit niet. En dan ook niet te zeggen, ja, Heere, maar. Om dan te zeggen, ja, Heere, uw wil is goed. Nee, dat is zo makkelijk nog niet. En toch is dat wel de weg die de Heere ons wijst. Rust, mijn ziel, uw God is koning. Wees tevreden met uw lot. Heere roept ons op om ook op de moeilijke momenten ons leven in zijn handen te leggen. Om dan te buigen onder zijn wil. Zoals Abraham dat deed. De Heere riep Abraham en gaf hem de opdracht om alles wat hij had achter zich te laten. Zijn land, zijn familie, zijn veiligheid. Abraham, ik neem je alles af. Volg mij. En Abraham ging. Hij was tevreden met de Heere. Hij gehoorzaamde de Heere. En in die weg heeft hij ervaren dat de Heere bij hem was. En dat het goed was om de weg te gaan die de Heere wijs. Of denk aan de Heere Jezus. We hebben het gelezen hoe hij bang was in de hof van Gethsemane. Met zijn lijden voor ogen was de Heer Jezus doodsbang en bad hij, Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat u wil. Nou, dat is de houding die de Heer van ons vraagt. Laat niet mijn wil, maar laat uw wil gebeuren. Het berusten in de wil van God. In het diepe besef en het vaste vertrouwen dat wat God doet goed is. Dat zijn wil altijd het beste is. Berusten in God. En dat is wat anders. Dat is wat anders dan alles maar over je heen laten komen. Zo van, het is nu eenmaal zo. Er verandert toch niks aan. Het is wel hard, maar ja, je moet het maar dragen. Niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Nou, dat niet. Dat is geen christelijke houding. Een christelijke houding gaat veel dieper dan dat. Niet berusten in ons lot, maar berusten in de Heere, in het vaste vertrouwen. Deze moeilijke weg die ik moet gaan, is de weg die de Heere mij wijst. En dan kan de weg die Hij voor mij uitkiest moeilijk zijn. En ik kan veel van me vragen, maar zijn weg is altijd de goede weg. Want op die weg wil Hij bij mij zijn. En als Hij bij mij is, ja, dan is het goed. Berusten in de Heere. Je berusten in de wil van de Heere. Uw wil is altijd wijs en goed. Ik moest denken aan Jacqueline van der Waal. Jacqueline van der Waal die had in haar leven al heel wat moeilijke dingen meegemaakt. Geliefden moeten verliezen. En daarnaast gingen haar ogen achteruit. En ze wist het, ik ga blind worden. Straks zal ik niks meer kunnen zien. En als ze daarover nadacht, dan maakte ze zich daar grote zorgen over. Hoe moet ik mij als blinde vrouw alleen nu redden? Wat zag ze daar tegenop? En toch mocht ze het loslaten. En overgeven in de handen van de Heer. Als ik blind word. Als mijn bangste droom werkelijkheid wordt. Dan is daar de Heer. En hij zal met mij meegaan. En voor mij zorgen. Dus ze schreef daar een lied over. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt des Heere hand. Moedig sla ik dus de ogen. Naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat u doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen. Met een rustig, kalme moed. Heer, ik wil uw liefde loven. Al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig gij die durft geloven. Ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister. Zie ik, vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister. Als ik in uw hemel kom. Laat mij niet mijn lot beslissen. Zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen. Als u mij de keuze liet. Wilt u me als een kind behandelen, dat alleen de weg niet vindt? Neem mijn hand in uw handen en geleid mij als uw kind. Maar de weg mij brengen mogen, aan des vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. Je overgeven aan de Heer, je als een blinde laten leiden door des vaders trouwe hand. Uw wil geschieden. Ik wil afsluiten met een vraag. Kijk, als je bidt, zijn er twee manieren om te bidden. Beide kun je vergelijken met een velletje papier, een A4'tje. Mijn vraag vanmorgen aan jou is, hoe bid ik? Als ik bid, kom ik dan met mijn volgeschreven vel papier naar de Heere? Een vel papier volgeschreven met mijn plannen en mijn ideeën. En kom ik met mijn volgeschreven vel papier naar de Heere? En dan mag hij eens een handtekening onderzetten. Onder wat ik graag wil. Of kom ik naar de Heere met een leeg vel papier. Heere, hier hebt u een vel papier van mijn leven. Schrijft u het maar vol. Schrijft u uw plannen er maar op. Dan zet ik mijn handtekening eronder. Hoe bid jij? Aan hem. Zingen we als antwoord op de preek uit Gebed des Heren, vers 4. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God en ontvang in zijn naam zijn zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.